Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag stedelingen, dorpelingen en alles ertussenin. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 89.
Ja, ja.
En vandaag duiken wij in de wondere wereld van de architectuur. Of is het architectuur?
Jij wil.
Architectuur, oké.
Okay. Oké, daar gaan we.
Want met welk persoon in gedachten wordt er eigenlijk ontworpen? Zijn gebouwen wel zo neutraal als ze misschien lijken? Nou, iemand die hier alles en meer over weet is Afaina de Jong. Ze is architect met een eigen bureau, genaamd Afarai. En ze ontwerpt tentoonstellingen, bijvoorbeeld Slavernij in het Rijksmuseum is van haar hand. En De Tranen van Eros in het Centraal Museum. Ze leverde een bijdrage aan het Nederlands paviljoen op de architectuur Biennale in Venetië. Hallo, hoe cool. Ze geeft les, is hoofd van de Master Contextual Design aan de Eindhoven Design Academy. Ze leidde een feministische boekenclub rondom het onderwerp architectuur en feminisme. En maakte daar een podcast over. Ze gaf een TED-talk daarover. Mensen, dit cv houdt echt niet op. En we zijn dan ook echt enorm vereerd dat je vandaag de tijd hebt genomen om bij ons aan te schuiven. Welkom.
Afaina. Dankjewel. Hallo. Ja, ik vind het ook heel leuk.
Ja, ik ben leuk dat je er bent. Ik hoorde dus in jouw eigen podcast, die je dus voor Arkan maakt, dat je eigenlijk niet zo houdt van dit soort opsommingslijstjes.
Maar we deden het toch?
We deden het toch?
Ja, jullie deden het ook heel goed. Want... Ik was zelf ook van, oh shit, heb ik dat allemaal gedaan?
Veel gedaan. Ja, en dit is ook nog eens, dit zijn allemaal dingen van vrij recent. Het is niet een soort van, de afgelopen 10 jaar heeft ze een keer een tentoonstelling daar. Nee, dit is allemaal gewoon,
2021.
Dat je hier zit, is een wonder. Maar ik vroeg me wel af, is er nou iets wat ik niet heb genoemd, waarvan je dacht, maar dat is nou juist ook leuk over mij?
Oh ja, je bedoelt met werk en zo?
Nou ja, anything, je lievelingskleur, iets met werk, gewoon iets waarvan je denkt, ja... Hoeft niet hoor, want ik vond het al indrukwekkend genoeg.
Ja, precies. Iedereen is toch al weggeblazen, dus waarschijnlijk... Ja, oké. Okay. Ja, ik ben ook bezig nog met iets anders wel leuks. Daar ben ik eigenlijk vorig jaar ook mee begonnen. Toen was ik visiting professor op de TU in Vienna op de architectuuropleiding. En er mocht ik mijn eigen studio vormgeven. En ik noemde die dan A Space of Freedom. En die hadden wij helemaal gecentreerd rondom het werk van Audre Lorde. Dus we hebben met de studenten, zeg maar, Sister Outsider gelezen. Helemaal geanalyseerd. En eigenlijk, ja, hoe relateert dat zich tot de alledaagse praktijk van een architect of architectuurstudent? En op basis daarvan hebben de studenten toen hun eigen ontwerpvoorstel geformuleerd. En dat was heel leuk en heel spannend. En daaruit komt nu een fanzine. Audre Lorde for Architecture Students. Zijn we heel druk mee bezig. En ja, ik hoop in de herfst... Ja, het gaat natuurlijk heel langzaam, want het is zo'n soort passion project. Maar ja, dat komt er. Dat is ook nog van uit die periode eigenlijk, wat nu nog een beetje doorloopt. Wat waar ik heel enthousiast.
En
ja.
is dat zien iets wat toegankelijk is voor iedereen of alleen voor...
Ja, ja, het wordt wel gewoon een download. En ja, komt helemaal goed.
Yes, keep us posted als het klaar is.
Ja, ja,
dan gaan we het onmiddellijk pluggen. Voordat we de wondere wereld van de architectuur induiken, eerst eventjes de feminist natuurlijk. Nidia, hoe ging jij de feminist in?
Nou, ik ging behoorlijk de feminist in. En
met
jij,
mij.
Marilotte, met mij. Het is een gezamenlijke.
We gingen samen ten onder.
Het is eventjes een verhaal, dus sit back en relax. Het zit zo. Onlangs zijn wij genomineerd voor de Carla Adsema Soroptimistprijs. En dat is nogal wat. Het is namelijk een prijs die wordt uitgereikt aan Diegenen die de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen in de afgelopen 2 jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen met een journalistieke Nederlandse productie. Helemaal vol.
Super specifiek ook wel.
Super cool. Nou, toen bekend werd dat we de inschrijving open stond voor de prijs, toen kregen wij van een aantal mensen een berichtje van hey, dit is iets voor jullie, geef je op. Want het is dus een prijs waar je jezelf voor moet opgeven om hem te kunnen winnen. Wat best weird is, maar oké, wij formuliertjes invullen, alles doen. Toen werd dus bekendgemaakt, wij zijn genomineerd. Wow, super cool. Wij helemaal blij. Enorme eer. Maar wat we ook zagen was dat die lijst met genomineerden heel erg wit was. Bijna alleen maar witte, able-bodied cis mensen. Wij hebben dat gezien. De realisatie kwam binnen. Wij zeiden tegen elkaar, nou, dat is wel een beetje raar. En wat deden we daarmee?
Niks.
Oh, niks. Ja. Silent. Nee.
Echt.
Toen verscheen er een berichtje in onze DM. Dat was naar aanleiding, denk ik, van de story die wij deelden van yo, hey, we zijn genomineerd, superleuk. Van Tijn de Jong, die de luisteraar misschien nog kent van aflevering 59 van Damn Money. En hij zei, hallo, het is vet wit. Het is niet letterlijk zijn woorden, maar zoiets. Zo van,
strekking.
Het is vet wit. Heb je dit gerealiseerd? Heb je er wat mee gedaan? Hoe staan jullie hierin? Zo, dat was een beetje het berichtje. Ja. Vervolgens zagen we ook nog een Instagram-story van Lia Park. Die kennen onze luisteraars ook nog van aflevering 81. Want zij kaartte ook het gebrek aan diversiteit aan. En ze sprak de organisatie daar ook op aan. Hmm. Dus wij dachten,
kut.
Why the fuck hebben wij dat nou niet gedaan? Ja. Je krijgt een mailtje. Je hebt die realisatie. Je hebt het daar met elkaar over, dus je weet dat. En toch, toch denk je dan niet van, hey organisatie, het viel op. Kunnen jullie dit eens uitleggen?
Echt bizar hoor, want ik heb er gewoon niet over nagedacht. Gewoon helemaal niet.
Om zeg maar ze erop
om die
aan
volgende
te spreken,
stap te zetten. Nee. Het was een realisatie en dat was het wel een beetje. En wat we ook hadden kunnen doen, daar werden we ook op gewezen, was tijdens de aanmeldprocedure andere mensen aanmoedigen om zich ook op te geven.
Totaal niet aan gedacht. Echt, we hebben alleen maar aan onszelf gedacht. Ja. Dat is eigenlijk basically wat er aan de hand was. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we dus wel contact met de organisatie opgenomen. Veel te laat, maar goed, wel gedaan. Gevraagd hoe het nou precies zat. Toen hebben ze ook gereageerd met echt een inhoudelijke lange mail. Dat ze wel degelijk hiervan op de hoogte zijn. Dat ze getracht hebben om de lijst diverser te maken. De jury was ook al met een kritische take gekomen. Dus ze zijn alle aanmeldingen nogmaals doorgelopen. Nou, heel verhaal. Ze hadden ook nog meerdere mensen, geloof ik, gevraagd, organisaties gevraagd of zij het ook weer binnen hun netwerk wilden delen. Ze baalden er ook ontzettend van dat het niet gelukt was en ze willen dus over 2 jaar ook het heel graag anders zien. Wij hebben ook aangeboden om dan te gaan meedenken, maar goed, het is natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje mosterd naar de maaltijd, want de lijst is al bekend en
ja, die
het
prijs
blijft gewoon.
Ja, die prijs die gaat uitgereikt worden aan iemand die wit is.
Ja, ja. Nou, voor die volgende editie zouden we dan natuurlijk mee willen denken, dan niet alleen mensen van kleur, maar natuurlijk ook die andere perspectieven meenemen. Dus trans mensen, mensen die chronisch ziek zijn, een beperking hebben, sekswerkers, noem maar op. Maar wij zaten ook wel te denken, zo'n prijs winnen, dat kan pas als je alle tijd en effort hebt gehad om überhaupt iets te produceren.
Ja, en het is dus een super specifiek onderwerp ook. Of tenminste, het is echt een niche. En ja, als wij terugdenken aan onze Damn Money tijd, dat is ook gewoon
toen we begonnen.
Toen we net begonnen, we hebben denk ik wel 2 jaar of langer echt gewoon gratis alles
naast
gratis
ons
gedaan.
Want, ja, naast ons werk. En stel je bent bijvoorbeeld chronisch ziek of je hebt een kind of je moet heel veel werken of er zijn 1000 redenen te bedenken waarom je nooit de tijd en
nee, precies.
Tijd en ruimte en de financiële ruimte ook hebt om überhaupt zo'n project te doen. Dus
dat is echt een privilege.
Het is gewoon een heel ingewikkelde situatie eigenlijk met zo'n prijs. Dus wat we nou bedacht hebben, als we nou winnen, ja, dan weten we echt geen idee. Hè? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar dan zouden we in ieder geval een deel van het geld willen geven aan iemand die dus nu niet in aanmerking komt voor de prijs. Dan hou je alsnog het probleem dat wij als de witte able-bodied cis gatekeepers het geld weer gaan verdelen onder de mensen. Maar goed, ja, op iets anders komen we gewoon momenteel even niet uit.
Nee, dus dat is nu even wat het is, denk ik. Ja. En dan hopen we dan daarna. Ja, we zijn ook gewoon aan het leren. Dit was ook weer eventjes zo'n moment dat we dachten, oké, neus op de feiten.
Ja, en veel dank aan Tijn en Lia dat zij zij wel de actie ondernamen die
wij
ondernomen
niet ondernamen.
Ja. Oké, Marilotte, dit was eigenlijk mijn feest. Het was gezamenlijk, maar ook die van mij. Heb jij nog iets gezelligs?
Ja. ik heb iets gezelligs. Oké, wij doen dus aan winterzwemmen. Dat weten mensen wel. Wij gaan elke dag...
Fijna wist dat nog niet.
Die kijkt hier alsof we niet goed zijn. Ja. Sinds 1 januari, ik niet al iets eerder, duiken we elke dag de plomp in. Hartstikke lekker. In de winter was het ongeveer 3 graden. Inmiddels is het natuurlijk lente aan het worden en is het wat koud. Is het wat warmer. Dus het is nu zo 6 tot 8 graden of zo. Wij gingen naar de sauna vorige week. En ik had best wel zin in dat dompelbad. Dat ik dacht, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe koud het dan is. Toen kwamen we daar. En dat dompelbad is dus 14 graden. Hartstikke warm. Naar onze maatstaven dus nu. Dus wij gingen de sauna in. En toen dat dompelbad in. En zonder moeite gewoon daarin. En wij lagen daar zo een beetje
chillden
lekker
in dat dompelbad.
Wij chillden in dat dompelbad en waren lekker aan het kletsen en zo. En dan ondertussen komen de andere bezoekers van de sauna. En ik had het eigenlijk vooral met mannen die dan er zo in komen lopen. En dan zo... En dan naar andere mensen laten weten. Ja, je moet er wel even in blijven hoor. Je moet het wel goed doen.
Heel aanwezig gewoon.
En wij lagen daar gewoon te chillen. En ik haalde daar zoveel voldoening uit.
Dat die mannen... Die piepende mannen, ja. Dat jij die af had getroefd.
Dat ik daar gewoon daar lag.
Ja.
Ja, nou, echt lekker hoor. Goed gevoel. Nou, dat waren de verhalen. Afijna, heb jij ook iets om te delen?
Heb je ook een femimisser?
Femimisser.
Ja.
Ja, het is wel grappig. Ik vind het wel interessant om jullie reflectie op zo'n voorval te horen of zo. Ik moet dan meteen aan allemaal... literatuur denken, weet je, denk ik opeens van ja, daarom is het eigenlijk ook zo fijn dat we gewoon feministische theorie steeds toegankelijker wordt, weet je, omdat je nu, ik denk, je hebt niet je inner killjoy gechanneld, weet je, waar was Sarah Ahmed of waar was Audre Lorde, weet je, van silence maakt je ook complicit, ja. al die dingen is, ik vind het gewoon interessant om te horen, omdat je gewoon ziet dat theorie niet iets is wat heel ver weg van ons ligt, maar echt iets is wat we dagelijks zouden kunnen toepassen, juist in dit soort situaties.
Ja.
En ook denk ik, ja, weet je, gewoon om heel even in de misser te gaan, weet je, van wat is überhaupt nog de functie van zo'n prijs of zo in zo'n tijd, weet je? Dan, ik vind het een hele goede analyse en in die zin denk ik dan, is het niet interessanter voor zo'n prijs om een deel van dat geld op hun initiatief te investeren aan bijvoorbeeld een soort incubator voor journalistiek talent in deze niche.
Je moet het voor zijn. In plaats van dat je achteraf beloont, moet je van tevoren zeggen, wat zijn je ideeën? Daarom. Hier is geld. Want geld is altijd nodig.
Daarom, ja. Want anders ga je die loop, die blijft hetzelfde. Precies. En dan gaan jullie een stukje weggeven. Maar het is eigenlijk, je bevraagt de prijs en zegt... Weet je, in de UK heb je bijvoorbeeld de New Art Arch Writers. Dat is dus een... Ja, het is eigenlijk een initiatief om meer schrijvers over architectuur van kleur te cultiveren. Mm-hmm. Nou ja, en daar zijn alweer zoveel alumni komen daaruit. Maar dat betekent dus dat er een hele set nieuwe schrijvers, nieuwe journalistieke minds bezig zijn in dat veld.
Ja.
Dus ik vind het heel goed dat jullie zeggen, ja, wij geven dat geld. Maar misschien moet zo'n organisatie op een gegeven moment zichzelf bevragen waar het nou fout gaat.
Ja,
inderdaad.
Ja.
Als ze echt willen veranderen.
Ja,
mijn femimisser is misschien iets lichter of zo. Ik hou gewoon... Ik luister al sinds dat ik 12 ben naar heel veel rapmuziek en dancehall. En ik vind het echt... Ik ben er gewoon mee opgegroeid. En het is gewoon eigenlijk... Ik geniet er nog steeds van. En ik moet zeggen, zelfs de oude dingen, weet je, laten we zeggen, uit de jaren 90, vind ik gewoon heerlijk. En ik ken alle teksten uit mijn hoofd. Maar het is zo vrouwonvriendelijk.
Ja, ja.
En soms ben ik gewoon aan het koken en dan... Ben ik aan het meerappen en dan is het echt zo, bitch. En dan is mijn vriend echt van, maar kan je dit nog wel doen als feminist? En dan ben je zo, En dat is heel gek, want ja, ik ben het er ook niet mee eens. En nu, weet je, op mijn 45ste kijk je opeens heel anders terug en zie je het in een soort heel stelsel van soort misogynoir en soort patriarchy. Maar het zit er gewoon in.
Ja.
dus dat is denk ik mijn femimisser. Gewoon de soort liefde voor vrouwenvriendelijke muziek. Ja. Ja, heel herkenbaar wel. Ja. Zeker. Dus wij zitten ook zo van, ja, dan sta je zo te grinden in ergens. Of zo, en dan dringt die tekst tot je door.
Denk je, wat zing ik nou eigenlijk?
Anders ben ik aan het zingen.
Ja, ik zat laatst naar Burna Boy te luisteren. En ik vond, ah, ik vind het zo'n goed album. En opeens ging het soort over wurgseks. En ik dacht echt zo, ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik vind het wel echt een heel goed album.
Maar dat vind ik ook zo wel heel leuk.
Ja, ja, het is gewoon echt lastig, ja.
Echt een mindfuck.
Nou, tijd voor post. Eerst even een leuk bericht van Laura. Er was een blik koormannen opengetrokken in mijn trein. Ze zaten volledig om me heen. Luidpratend, benen wijd, parfum opspuitend, schreef ze met hoofdletters. En ze begon erover dat vrouwen zich niet willen scheren en zo. En dat ze daarvan moeten kotsen. Ik zei dat ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Toen kreeg ik naar mijn kop dat ik me niet met hen moest bemoeien. Nou, jullie zijn nogal dominant om me heen gaan zitten, zei ik. Waarop hij weer zei dat ik dan weg moest gaan. Maar iemand nam het wel voor mij op en die zei, zij zat hier al. Ik ben blijven zitten, want ik wilde me niet laten wegjagen. Ik nam ruimte in. Ik voelde me trouwens erg gesterkt door gisteravond. Weet niet of ik het anders had gedurfd. En gisteravond verwijst naar onze theatershow waar Laura bij was. Ik vind het geweldig. Ik was meteen opgestaan en weggelopen. Ik was nooit op het punt gekomen dat ik dat kotsgesprek had kunnen horen. Want ik was gewoon meteen weggegaan. Dat je gewoon blijft zitten en dat je denkt, ik zeg er ook nog wat van.
Ja, echt chapeau hoor. Ja. Ik denk dat ik wel was blijven zitten, want dan
oogrollend.
Tussen oogrollend en nou toch een beetje soort ramptoerisme-achtig, dat ik dan wil weten wat er gebeurt. Maar dan wel zo op het punt staan om iets te zeggen, dat je hart zo heel hard begint te kloppen en zo helemaal zo rood worden, en dat we het toch niet doen.
Ja. Maar ook goed, weet je wel, je merkt dus wel op het moment dat je je dus uitspreekt, dat er dan wel degelijk dus ook een guy tussen zit die denkt van, oh ja, ik ben het eigenlijk ook niet eens met wat er gezegd wordt. En nu kan ik dat ook zeggen, want nu, ja, ik weet nu dat ik daar ook niet alleen in staat, want zij vindt dat ook. Nou ja, goed. Het poststuk, Marilotte.
Het poststuk is een DM van Anneke. En zij stuurt, hi, ik heb een vraag. Ik was met mijn vriend in gesprek over feminisme. Hij vroeg waarom we ons als vrouwen als slachtoffer, de zaakjes, neerzetten in feminisme. In de zin van, wij hebben dit en dat niet. Wij zijn in de minderheid aan de top, et cetera. Hij zei, wees trots als je de enige vrouw bent die de baas is. Wees trots dat je een sterke vrouw bent.
Sterke vrouw.
In een mannenwereld. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik hierop moet antwoorden en vind dat er ergens wel een punt zit. Hoe denken jullie hierover?
Afaira.
Oh god.
Ja, Afaira.
heb je een gevoel of een mening bij deze brief?
Mijn bloeddruk ging echt op meteen al zo omhoog.
God. Ja, god, wat moet je daarvan vinden, weet je? Ik bedoel, dit is natuurlijk toepasbaar op gender of op kleur of ja, al die dingen zo van. Ik begrijp dat het ook moeilijk is, omdat het soort allemaal voortkomt uit zulke grote soort systemen en mensen die daar zich helemaal niet bewust van hoeven willen zijn. En dan moet je zeg maar dat hele ding gaan uitleggen en ontmantelen. Ik vind dat ook altijd moeilijk. Ik merk dat ik dan eigenlijk niet zo'n zin heb om daar heel veel energie in te steken. Wat misschien ook niet positief is, want zo komen we dan ook nooit verder. Maar dan denk ik echt van, jeetje, doe gewoon even een update op dat programma, weet je. Ik bedoel, je zit op versie 1.0. We zijn echt bij 5.2 of zo, weet je. Van, wil je. Maar ja, dus ja, dit is gewoon een classic, hè?
Precies, de Googled slachtofferrol, toch? Ja. Van je mensen die zich uitspreken over onrecht, die zijn het slachtoffer aan het uithangen. Dat is net zoals dat mensen zeggen, ja, jij trekt de racismekaart altijd.
Ja.
Ja, als er racisme is, dan trek je. Ja, dat dan is, trek, ja, het is niet een kaart trekken, het is gewoon zeggen, hier heb ik mee te maken. En het is ook natuurlijk zo, het is een hele goede methode om mensen hun bek te laten houden.
Daarom.
Want ja, je denkt al van, je bent oprecht slachtoffer van discriminatie, uitsluiting, noem het maar op. Je wil dan niet alsnog zwakker gezien worden. Dus dan denk je van, oh nee, dan hou ik mijn mond wel. Ga lekker mee in het systeem. Ja. Ik pas me wel aan. En dan verandert er dus ook niks.
Ja, en ik denk ook, een slachtofferrol, dat impliceert gewoon iets heel passiefs. Terwijl, dat is het helemaal niet.
Het is juist het tegenovergestelde.
Ja, je spreekt je uit tegen onrecht en je probeert verandering teweeg te brengen. En je bent dan strijden tegen die ongelijkwaardigheid. En dat is juist een hele actieve rol om aan te nemen. Wat je ook kan doen, is besluiten niks te zeggen. En misschien ben jij wel die vrouw aan de top. En denk je gewoon, ja, ik zit hier al. Ik heb dat helemaal niet nodig, want ik ga hartstikke lekker hier. Ja, dan dat kan ook. Maar dat doet ze niet, want ze spreekt zich wel uit.
Ja, maar in essentie gaat het over het idee van de soort maakbaarheid van alles. Weet je, dus het hele idee van dat we in een kapitalistisch systeem zitten waarin iedereen dezelfde kansen heeft. En Oh, jij hebt het wel gedaan, dus jij hebt het goed gedaan en de rest niet. Precies. Want die zijn gewoon lui.
Het afschrijven op het individu ook.
Ja. Boom. En dat is gewoon een totale mythe waar mensen nog steeds heel comfortabel in soort inkopen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon niet echt een realiteit. Maar ja, als onze premier dat soort dingen ook zegt.
Precies.
Ja. Oh, je moet je gewoon invechten.
Ja.
Met soort corporale taal van invechten, wat al een soort compleet. Soort misplaatst is, want dat is één groot privilege in een gebouw. Nou, anyway, ik ben aan het ranten. Maar ja, maar ja, ja,
je hebt natuurlijk ook gewoon zat vrouwen die dit zelf ook doen. Die
ja,
zelf ook zeggen tuurlijk. Van, ja, het is toch mij gelukt, dus wat zeur je ja. nou?
Nou, ik vind dat is in de architectuur ook heel erg, vind ik. Ja, nu zijn we het aan het doorbreken, maar ja, ik was altijd wel een beetje van met de vrouw aan de top was zo van, kijk, maar ik heb dat toch gedaan. Zonder,
wat is het probleem?
Ja, dat is het probleem. Nou, wat moest je er allemaal voor opgeven? En in hoeverre moest je overcompenseren? Ben je aan het overcompenseren? En dat jij het haalt, wat betekent dat voor anderen? Het is gewoon een classic, hè?
Ja. En hij heeft het ook over, wees trots dat je een vrouw aan het top bent in een mannenwereld. Dat woord mannenwereld, het is ook zo van, het is nou helemaal zo dat we in een mannenwereld leven.
Ja.
Hè? En daar heb je gewoon maar mee te dealen. Alsof dat een soort in steen geschreven waarheid is. Als een steen geschreven manier van hoe de maatschappij in te richten die niet aangepast kan worden. Het is toch, uiteindelijk willen we toch gewoon dat dat wel aangepast wordt. Dat het dus niet een mannenwereld is, maar dat het een wereld is met gelijke kansen voor iedereen.
Ja. Ja.
En het begin daarvan is, van die verandering, is dus erkennen dat dat dus nu niet zo is. En ja, nee, ja, dan heb je dus onze premier die dan zegt, bleh, en dan denk je, nou, zal wel.
Ja, ja. Het is gewoon net zoals, anyway.
Het systeem moet anders.
Ja.
En deze man moet zijn mond houden.
Absoluut. Ja. Sponsortijd, oftewel tijd voor HelloFresh.
Hello wat? HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarbij je gerechten uit je mouw schudt alsof het niets is.
En elke week is het weer feest, want dan kun je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel, vegetariërs,
you know her, premium en natuurlijk ook vegan opties hebben ze ook.
Erg heerlijk.
Het is allemaal goed. Wat staat er in jouw doos deze week?
Nou, mijn doos was gevuld met lente.
Met lente uitjes?
Ja, die zaten er ook in. Mm. Voor beide vegetarische enchiladas met frisse tomatensalsa en zwarte bonen. Maar met lente bedoelde ik vooral, we nemen langzaamaan afscheid van de hutspotjes, de stampotjes en de stoofpotjes. En hoezeer ik ook van potjes hou en me ermee kan identificeren, ben ik ook heel blij met alle salades die nu in het keuzemenu verschijnen.
Ik hoor het al. Ik kom bij jou eten.
Nee.
Kom morgen uit, kom vanavond uit. Hoe zit je overmorgen?
Nou kijk, het mag.
Maandag.
Het mag, maar neem een warme jas mee of 2 of 3 of 4. Want weer of geen weer, we gaan het op mijn balkon opeten. Want die lente ga ik afdwingen.
Ook lente in je doos met de code HELLODAMNHONEY75. En dat schrijf je aan elkaar. Krijg je tot wel €75 korting op je eerste 4 boxen. En dan is het dus zo, hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
Het is altijd lente.
Nee, dat kan niet.
Wat niet?
Dat is geen Damn Honey Original.
Nee, wacht, oké. Het is altijd lente in de doos.
Oh god, doe maar iets verder van de microfoon.
HelloFresh.
Wat een originele tekst, Marilotte.
Thanks.
Prachtig.
We moeten het even hebben over ruimtes en hoe die zijn ingericht. Als we praten over of nadenken over ongelijkwaardigheid, komen we al snel uit op thema's als onderwijs, politiek en wetten. En aan de hand van die thema's wordt zichtbaar dat sommige groepen status of macht hebben, terwijl andere groepen juist worden uitgesloten, geen toegang hebben en of gediscrimineerd worden. Een andere plek waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar waar ongelijkwaardigheid ook te zien is, is de architectuur. Hoe ruimtes, gebouwen en steden ontworpen worden zegt veel over machtsstructuren. Want wie is waar welkom? Wiens veiligheid staat voorop? Wie voelt zich waar thuis? En over dit mateloos interessante onderwerp praten we vandaag met jou, Afaina. Met welke persoon in gedachten werden en worden nog altijd gebouwen en steden ontworpen?
Grotendeels dan, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, ik heb het er vaak over. Ik denk, we hebben in de architectuur natuurlijk een paar soorten modellen voor wie we ontwerpen. Eén is Modular Man. Dat is, weet je, die heeft Le Corbusier verzonnen. Dat is een soort mannetje van 1,80 zo. Een mannetje van 1,80.
Ja.
Dan heb je natuurlijk Vitruvius Man. Dat is die ene die zo staat. Je kan me niet zien. Ja, dat is ook wel echt wel gewoon een witte man van 1,80 of zo. En nou ja, dat zijn eigenlijk soort de universele mens. Ja. Dus dat is een witte man. Die is, of zo, nou, hoe oud zou die zijn? Ik weet het niet. 30. Hij is 1,80. Ja. Hij kan alles.
Able-bodied.
Nou, je kent hem wel.
Ja.
En wat ik interessant vind, is dat dat dan de universele mens is. Dat is de gemiddelde mens of zo. En ik vind het heel interessant, want als ik het hier dan over heb, dan zeggen mensen ja, maar. En dan zeg ik, nou god, waarom gebruiken we niet dat intersectionele framework dat van denken en ook. En zeg maar ja, maar als we heel specifiek gaan ontwerpen, namelijk voor een vrouw van kleur in een rolstoel die ook trans is, ja, dan wordt het echt heel ingewikkeld en wordt het zo specifiek, dat is echt heel lastig. En ik, ja, maar. We ontwerpen toch al voor een heel specifiek iemand.
Ja, ja.
Weet je, dus en dan. Dus wat ik interessant vind, is dat we dan die theorie hebben uit het feminisme van the margin as the center. Hè? Maar dat blijkt echt wel een soort. Ja, dat blijken we moeilijk te vinden. Want dan denk ik, ja, we hebben de marge. Ja, dat is wel moeilijk. En dat wordt te specifiek. Terwijl ik denk, ja, als je het voor de margin, wat eigenlijk het overgrote deel van de mensheid is. Als je daarvoor gaat ontwerpen, dan zou in theorie het voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ja. Maar dat betekent dat zelfs de kleinste groep toegankelijkheid zou krijgen.
Ja, want dat betekent niet dat die modular man niet, als je gaat ontwerpen voor iemand van kleur die trans is en een rolstoel gebruikt, betekent niet dat de modular man daar niet in kan.
Die kan gewoon naar binnen, begrijp je? Dus volgens mij is er wat dat betreft niet een probleem. Ik denk dat het begint natuurlijk met dat in de traditie van architectuur architect altijd een opdrachtgever hebben. Weet je, en wie is die opdrachtgever? Dat is toch vaak iemand met invloed. Het is een partij of een instituut of een individu met geld, met macht, nou, al die dingen. Dus in die zin, ja, weet je, je hebt ook, dat zeg ik altijd, je hebt een goede opdrachtgever nodig om een goed project te kunnen doen. Tuurlijk zijn er ondertussen ook architecten die zelf ontwikkelen, maar ja, die zijn ook aan de markt onderhevig. Dus volgens mij zit daar ook iets in van één, we werken met een soort universeel iemand in ons hoofd die niet universeel is. En we werken voor mensen die in een bepaalde positie zitten en misschien dus ook niet een sociale agenda hebben.
Ja, en die universele type, dat wordt natuurlijk gezien als een neutraal iemand.
Ja.
Terwijl alles wat daar vanaf wijkt is meteen dus inderdaad specifiek, wat je net ook al zei.
Ja, ja.
Betekent dat dan dat gebouwen, als die witte man van 1,80 niet neutraal is, betekent dat dan dat gebouwen eigenlijk ook niet neutraal zijn?
Nee, dat denk ik dus niet. En ik denk dus dat ook het modernisme, en dat is iets wat ons wereldbeeld natuurlijk ongelooflijk heeft beïnvloed. En ook de architectuur heeft beïnvloed. Daardoor, weet je, wij ontwerpen bijna allemaal in een soort modernistische traditie. En die gaat uit van dat we een soort rationele ruimtes hebben, weet je. En die zijn wit en die zijn een beetje hoekig. Nou ja, en die geven ook een soort waarde. Weet je, die hebben inherent een soort idee van vrijheid. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel gekopieerd in landen die een soort niet vrijheid hebben. Maar dat idee van een soort schoon, rationeel, recht, dat beïnvloedt dus ook heel erg de vormentaal. Weet je, transparantie. Ik bedoel, ik vind echt, als je nu kijkt naar veel van de architectuur die wordt gemaakt in die soort neoliberale context, dan zie je ook dat daar een hele specifieke vormentaal bij hoort. Dus dat zijn allemaal van die torens en die zijn allemaal van glas en dat is zogenaamd transparant. Maar er zit natuurlijk van alles achter wat helemaal niet transparant is.
Nee.
Hè? Qua geldflows, nou ja, van alles eigenlijk.
En als je ervoor staat, is het een soort van super intimiderend.
Ja, ja, ja. En dat vind ik dus ook, dat is een van de dingen waar ik zelf veel mee bezig ben, schaal, weet je, van nou, in die modular man, we zijn toch altijd bezig met schaal. En ik had altijd als kind, ik ging veel naar musea en gebouwen, dat ik me eigenlijk best wel vaak geïntimideerd voelde door gebouwen. En dat ik eigenlijk nu begrijp dat dat ook is omdat dat er in ontworpen is. Begrijp je dat?
Dat zit er echt in de kern al.
Ja, er zit in de kern een soort het gevoel van macht. Van Nou ja, oké, misschien in een kerk probeer je natuurlijk ook, weet je, een grote ruimte. Je probeert misschien een idee van iets hogers, iets groters. De mens als een soort kleinere entiteit.
Nederig.
Nee, weet je, dat soort dingen, die worden gewoon echt ontworpen.
Ja.
En dat zit hem vaak in schaal, het zit in materiaalgebruik, in licht. Dus in die zin vind ik het ook interessant om te kijken, ja, wat als je met die dingen gaat spelen, is er een andere vormentaal die zou kunnen vormgeven wat, zeg maar, de meerderheid van al de mensen, en die noemde ik in Venetië dus de multiplicity of other, wat zou dat voor architectuur zijn, ja. Weet je, en het is natuurlijk heel interessant, het zit natuurlijk in organisatie van de plattegrond, in toegankelijkheid, maar het zit ook in de kleur, de vorm. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een soort nieuwe vormentaal. Ja.
Wij hangen aan je lippen.
Ik kan nog wel doorgaan, ja. Nee, dus dat, ja.
En is de man-vrouw verdeling in de architectuur, loopt dat nog achter?
Ja, tuurlijk. We hebben het daar heel veel over nu, gelukkig. Eigenlijk door de jaren heen was het altijd soort 50-50. Ja, op de architectuurscholen beginnen we 50-50. Nou ja, dan heb je al dat het docententeam is vaak helemaal niet 50-50. Ik heb nooit les gehad van een vrouw. En dan na het afstuderen, dan zie je dat in die 10 jaar na afstuderen, dat er nog maar 10-20% van vrouwen overblijft.
Ah, okay.
Er zijn weinig vrouwen met een eigen bureau, ook in het mid-management van bureaus. Ja, dat stroomt eigenlijk niet echt door. En natuurlijk heb je een paar succesverhalen van vrouwen die partners zijn of inderdaad wel hun eigen bureau hebben. Maar ja, het zou wel beter kunnen als je ervan uitgaat dat we beginnen met 50-50.
Ja.
Ja.
Ja, want toen je dat net zei, dacht ik, oh, wel 50-50. Ja, maar het loopt dus allemaal weer, loopt eruit.
Dus dat zegt toch iets over de professie, over hoe de bureaus zijn ingericht, wat de werkdruk is, hoe er om wordt gegaan met de wat vrouwen nodig hebben binnen het bureaus. Ja. En ook van, ja, het is ook niet leuk om de hele tijd te moeten vechten misschien. Tuurlijk, nee, je wil wel, maar het is ook
je
wel...
Je raakt uitgeput ook.
Ja, het is ook uitputtend, weet je.
Ja, en is het nodig? Ik bedoel, hoezo is dat vechten de hele tijd dan... Hoezo moet dat eigenlijk?
Ja. Nou ja, ik bedoel, vechten is ook soms een groot woord.
Je
maar...
gewoon ambitieus ambities hebben.
Nee, het zijn gewoon klein... Ja, ik vond het gewoon in het begin eigenlijk heel interessant om te zien dat mijn mannelijke vrienden, als ze 27 waren en een groot bouwproject deden, dat echt niet werd bevraagd door soort projectmanagers of aannemers. Dat het gewoon was, nou, ga maar zitten aan tafel en vertel.
Ja.
Maar dat toen ik 27 was en het theater ging bouwen, dat het echt dat ik benaderd werd alsof ik de stagiaire was en echt niet wist hoe je een afdakje zou kunnen tekenen. Dat ik echt denk, ja, sorry, ik ben ook gewoon bouwkundig ingenieur, weet je. En dan moet je dus de hele tijd, elke meeting, bewijzen dat je weet waar het over gaat.
Oh, ja, ja.
Je woord erin tussen krijgen. Het is gewoon, en natuurlijk, ik doe dat wel. Maar ja, ik kan me wel voorstellen.
En daar mag jij trots op zijn.
En daar mag ik heel trots op zijn dat ik geen slachtoffer ben.
Ja.
Weet je? En dat is ook interessant. Het is bijna een soort not done of vies is om erover te praten. Weet je? Want het is van, doe niet zo zielig. Weet je, het hoort gewoon bij.
Ja.
En ik vind dat wel grappig. Ik merk het soms nog steeds wel dat je echt denkt, oh, daar heb je weer zo'n dinosaurus die, oh ja, leuk hoor meisje, ik maak het wel voor je. God. Echt zo van, ja, dude, sorry. Oh. Ik ben echt al 20 jaar architect,
in het vak,
weet je. Ja, sorry. Whatever.
En met dit in je achterhoofd, zeg maar ook dat jij je dus moet bewijzen als je aan tafel zit met net, bouw je met die kennis in je achterhoofd ook, kijk je zo ook naar gebouwen als je iets ontwerpt? Dat je...
Oh ja, dat is wel interessant. Nee, dat niet.
Okay.
Dat niet. Maar ik merk dus dat ik daardoor... Er zijn gebouwen die ik heel mooi vind, maar dat ik toch vaker geïnspireerd raak door andere kunstvormen. Of dingen die wel met... Weet je, zeg maar, als ik naar Solange kijk of zo, dan vind ik het heel interessant wat zij doet met dat gebouw en haar interactie met dat gebouw. Weet je, dus ik merk dat ik nu gebouwen meer beoordeel op wat hun relatie is tot mensen. Dan hoe prachtig het is op die mooie foto of zo, weet je? Want het werd op een gegeven moment ook, wordt het ook gewoon heel fashionable. En dan is het, ah ja, mooi materiaal op die gevel. Ah ja, dat representeert wel heel goed dat jullie ongelooflijk veel geld hebben in deze organisatie. Weet je, maar wat is de... Hoe
gaan de mensen ermee om?
En hoe werkt deze plek? Weet je, bijvoorbeeld... Ja, als ik naar Palais de Tokyo ga, vind ik dat een geweldige plek. Ik vind ook hoe het is vormgegeven. Ze hebben eigenlijk dat hele gebouw gestript. Dat was natuurlijk zo'n soort wereldtentoonstellingssite. Nou, juist gewoon helemaal gestript. Maar ook de buitenruimte van die plek wordt gegeven aan de mensen van Parijs. Weet je, er wordt de hele dag geskate. Niemand die er moeilijk over doet, dat mensen soort over oude standbeelden heen olieën en zo. Dus het gaat mij ook een beetje over... Natuurlijk, zo'n gebouw stond er al lang, weet je. Maar over de relatie die een gebouw en de organisatie heeft... met de sociale context.
Ja.
Ja.
Ja. Doe jij maar.
Ja, we hebben het nu ook over de grote dingen... waaruit blijkt van, nou, het is niet voor iedereen ontworpen. Maar zijn er ook soort kleine, meer praktische voorbeelden... waaruit blijkt, nou, die standaard man, daar wordt het op ingericht.
Ja, nou ja... Ten eerste moet ik zeggen dat heel veel in ons leven is niet ontworpen door architecten. Begrijp je? Dus heel veel in de gebouwde omgeving wordt niet per se altijd door architecten ontworpen. Ondanks dat in Nederland het natuurlijk wel best wel de publieke ruimte wel ook echt wordt vormgegeven door hele grote ontwerpteams binnen de gemeentes en zo. Dus hier zijn we er wel heel erg mee bezig. Maar wat ik altijd een leuk voorbeeld vind, is gewoon die soort anti-architecture. Weet je, dus bankjes waar dan zo'n soort tussenbeugel in zit. Of weet je, dat ze dan zo'n soort mooie nieuwe betonnen soort dingen maken waar iedereen op zit. Maar dan doen ze er wel spikes op, zodat er niet op geslapen kan worden of op geskate kan worden. Dat soort dingen. Dan denk je van, oh, okay. Dus daarmee geef je aan dat dit voor een bepaald gebruik bedoeld is. Voor een bepaalde doelgroep. Die mag hier zitten en picknicken. En even, weet ik veel, op hun telefoon zitten. Maar al die andere mensen die in de publieke ruimte... en die het niet volgens die norm willen gebruiken... die zijn eigenlijk niet welkom. En dat heb je er al in ontworpen.
Ja, heel bewust.
Heel bewust. En dat... ik vind dat wel lastig, weet je. Want dan denk ik, okay. Want je moet dan of hele goede voorzieningen hebben. Dus
die er niet zijn.
Weet je, die ook langzaam worden afgebroken. Dus mensen die niet naar een opvang kunnen 's avonds. Die worden dus al wegontworpen. En dan denk ik, dan gaat er echt iets mis, vind ik, in het publiek. Want er wordt altijd gezegd dat het voor iedereen toegankelijk is. Maar ook bijvoorbeeld zo'n mooie 3D-printe brug op de Wallen. Ja. Denk, geweldig. Zijn we jaren mee bezig geweest. Niemand in de gemeente of als opdrachtgever die heeft gezegd... je moet ook de toegang goed ontworpen. Ik doe nu een paviljoen in Zweden. Nou, dat is echt number one.
Toegankelijkheid.
Hoe komen mensen erin? Echt. Ik mag het niet eens. Het is niet eens een gedachte dat niet...
Het staat gewoon als punt daar.
En nu is het in Nederland, of tenminste wat wij ervoor meekrijgen... lijkt het vaak een afterthought te zijn. Ja.
Want we hadden het een paar maanden geleden, denk ik... ook over een brug in Nijmegen die daar gebouwd wordt. En waar helemaal geen rekening wordt gehouden... met mensen die rolstoel gebruiken... of mensen die een kinderwagen hebben of een scootmobiel of whatever. En dat je er dan gewoon... Dus dat het echt voor able-bodied mensen... zonder hulpmiddelen of zo... Dan ben je alleen welkom. Ja. En daar denken ze dan
je
dus
mag
niet
de brug
aan.
Dus niet over als je dus niet kan lopen.
Ja.
En dat is zo bizar.
Maar ook in het geval van een brug die gewoon, weet je, zeg maar, anders kan je die rivier niet over.
Ja, precies.
Zeg maar.
Nou, anders moet je er helemaal omheen. Jij met je rolstoel of je kinderwagen moet er helemaal omheen.
En er zijn natuurlijk heel veel oude gebouwen die niet toegankelijk zijn, waar zeker nog stappen gemaakt kunnen worden. Maar er zullen ook gebouwen zijn waarbij dat op een of andere manier niet goed mogelijk is. Maar je gaat iets nieuws ontwerpen. Ja, ja. Maar goed, bij Zweden in dit paviljoen wordt dat dus wel heel erg meegenomen. Vanuit welk startpunt ga jij dan je eerste plannen maken?
Nou, in dit geval was het eigenlijk ook wel interessant, want dit was dan in een soort nieuw deel van de stad bij Stockholm. Wil je een zomerpaviljoen maken? Ik zei, vind ik eigenlijk wel leuk.
zomerpaviljoen
en dan met muziek. En dan kunnen mensen, Zweden die gaan dan in de zomer, dan hebben ze gaan ze lekker buiten met muziek, dansbanen. Anyway, Maar ik had zoiets van, ja, ik zou het heel graag willen benaderen vanuit het perspectief van vrouwen. En dan eigenlijk zo'n divers groepen vrouwen als mogelijk binnen deze stad. Dus ik had gevraagd van, aan die organisatie, van, ik wil eigenlijk door het jaar heen gewoon verschillende workshops met verschillende vrouwen om eigenlijk erachter te komen. Ja, wat is hun relatie tot de publieke ruimte? Wat voor plek zou het moeten worden? Nou, en ik kwam natuurlijk met soort hele abstracte vragen. Zo van, ja, en wat is jullie relatie tot de publieke ruimte? Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon meer een soort grafische workshops gaan doen en meer praten. En wat ik eigenlijk heel interessant vond, was dat bij alle groepen vrouwen, van tiener tot aan migrantenvrouwen, het in eerste instantie over veiligheid gaat. Ja. En dat is echt heel confronterend, ook voor mezelf, omdat ik eigenlijk merk dat ik de stad ook zo benader. Ik ben in eerste instantie toch echt wel, ik ken deze stad toevallig heel goed, maar ik ben altijd soort van, daar ga ik nu niet doorheen, door deze straat. Of ik ga liever niet 's avonds zo, of daar kan ik niet goed kijken. En
ja, het zit echt in je om dat gewoon te doen.
Dat
je,
is
je,
toch niet
je
normaal?
Het ook niet.
Het is gewoon een soort instinct. En dat vond ik eigenlijk heel interessant, want dat werd toen echt gearticuleerd in van waar moet zo'n paviljoen aan voldoen? Nou, ik moet zichtlijnen hebben. Ik moet altijd goed zichtbaar kunnen zijn. Ik wil mijn vrienden goed kunnen zien. Ik wil weten wie er aankomt. Voldoende licht. Het moet een zekere transparantie hebben. Geen donkere hoekjes. Ik dacht echt zo, dit is echt eigenlijk heel echt en heel herkenbaar. En pas daarna, op het moment dat die randvoorwaarden vervuld zijn, kan je gaan nadenken over, wat voor plek is het waar ik samen met mensen die ik leuk vind of niet ken iets zou kunnen doen.
Mm-hmm.
Ja, en wat voor feeling moet dat zijn? En ja.
Maar en als dit is hoe jij begint dan voor zo'n zomerpaviljoen, zou je dan kunnen zeggen dat een stad als Amsterdam is dus niet gebouwd voor vrouwen? Niet, gewoon...
Nee. Je kan zeggen, het is niet gebouwd voor vrouwen. Het is gebouwd door mannen.
Ja, die alleen maar denken aan wat voor hen belangrijk is.
Ik denk het niet eens voor
niet
hen.
Bewust, misschien.
Ik denk dat ook daarin, wordt ook hoe we worden opgeleid. Je wordt eigenlijk als architect opgeleid om op een soort punt hoger dan de mensen voor wie je ontwerpt te zitten en te denken. Dus heel paternalistisch in een way. Van, wij weten wat goed is voor jullie.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
En gelukkig is er in de afgelopen 10, 15 jaar, wordt het meer ontwikkeld dat we natuurlijk participatief werken. Daar zitten wel tradities van in de architectuur, zoals Christopher Alexander. Maar het is toch ook moeilijk, want ook daarin is het van, wie participeert er met je mee?
Ja.
Wie heeft er tijd om te participeren?
Ja, krijg je weer eigenlijk dat hele ding ook weer zelf van geld.
Mensen met geld, kunnen wel gratis even een uurtje of twee. Ja.
Of hoeveel inspraak hebben mensen? Want je hebt natuurlijk ook mensen die wij willen gewoon dat het zo is. En dan is het maar de vormgever die, ik weet dat toch wel al beter. Dus ook daarin, wordt het de gemene deler? Hoe ga je daarmee om met dat participatieve element? Is het wel? Weet je, wat betekent dat eigenlijk? Dus ook daarin zitten gewoon best wel lastige haken en ogen. Ik weet niet of dat de antwoord is op de vraag.
Hoe zou een feministische stad er dan wel uitzien als je vanaf de start dat mee zou nemen? Ja. Intersectioneel feministisch.
Ontwerp een stad.
Ja, daarom. Die vraag krijg ik altijd. En, dat vind ik
en hier is hij weer.
Ja, daarom. Denk ik, hoe ziet het uit? Nou, hij is rond en hij is zacht. En alles is veilig. Ja, ik vind dat is natuurlijk moeilijk om antwoord op te geven. Ik bedoel, wat ik hoop in te brengen en met mij ook vele anderen, is dat het volgens mij dat we nieuwe manieren van werken moeten ontwikkelen. Nieuwe methodologieën, nieuwe kennis als basis moeten nemen. Ja, dus als we in de architectuur heeft natuurlijk een hele lange traditie van denkers, ontwerpers. Maar wat als we nou een andere set van denkers of makers.
Zoals Audre Lorde die jij aan je studenten geeft.
Bijvoorbeeld, zoals Audre Lorde. Of we kijken opeens in India. Of we kijken in, weet ik veel, dus de Sami mensen, de natives in Zweden. Weet je, wat als we een andere set van kennis als basis nemen voor de architectuur die we maken voor mensen? Dus dat gaat volgens mij over wat voor bibliotheek, wat voor hoe je werkt, de methodologie. Dus als we het nou over participatie hebben of inspraak, eigenaarschap, ook wat voor financiële modellen zitten daarachter. Maar wat ik het meest belangrijk vind is eigenlijk, hoe noem je dat in Nederlands? Values, waardes, mm-hmm. weet je? En dan wil ik niet soort normen en waarden, maar ja, weet je, waar geven we waarde aan? Want ja. We hebben natuurlijk heel lang aan bepaalde ideeën en bepaalde ideeën over schoonheid, architectonische esthetiek, hebben heel veel waarde gegeven.
En maar bijvoorbeeld ook aan auto's.
Auto's.
Vet veel ruimte voor auto's.
Auto's, daar moet heel veel plek voor zijn. Ja, dat
zeker
moet allemaal...
niet het klimaat.
Klimaat ook niet. Dus wat is er van waarde als we gaan ontwerpen? En volgens mij is dat de feministische stad. Dat we dus vanuit een soort... er zit een soort social justice idee natuurlijk achter. Ik wil het dan niet per se activistisch noemen. Maar we zijn toch op zoek naar een soort gelijkwaardigheid. En ook het idee van verschil. Weet je, dat niet is wat je glad hoeft te strijken en dan tot iets universeels hoeft te komen, maar dat difference gewoon naast elkaar kan bestaan.
Ja.
En dat is dus ook in hoe je vormgeeft, volgens mij ook belangrijk, ja.
En zijn er dan al, zijn er plekken te noemen die voldoen al aan de soort de voorwaarden van de feministische stad of feministisch bouwen?
Steden misschien ook.
Ja, steden. Nou, ik denk er wordt natuurlijk er wordt overal geëxperimenteerd. Dus bijvoorbeeld in Wenen had je de gender. Daar zijn ze al bezig met het vormgeven van soort gender in urban planning. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik, er zijn natuurlijk ook, als we wat verder terug zouden kijken, zijn er ook gewoon, als je naar kleinere steden kijkt, die zijn eigenlijk een soort natuurlijk gegroeid vaak. Weet je, dus misschien zijn er ook soort vernaculars als we kijken naar... ik weet niet, ik wil nu niet heel cheesy klinken, maar...
Mag gewoon er maar in.
Ja, weet je, ik zat laatst iets te kijken over die fractals en zo. Dus dat zijn dan die soort Afrikaanse steden. En die zijn dan allemaal kleine soort dorpen. Die zijn allemaal opgebouwd uit een soort... Nou, nu ga ik het heel slecht uitleggen. Maar weet je, die zijn dan echt op community ontworpen... En aan elkaar gelinkt. En die hebben een soort hele specifieke architectuur ook. En dan denk ik, ik vind dat eigenlijk ook interessant om meer naar dat soort voorbeelden te gaan kijken. En te kijken of dat vertaalbaar zou zijn naar hier. Zelf ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in de publieke ruimte. Omdat dat de plek is waar we allemaal met elkaar te maken hebben. En sorry.
Nou, en je ziet ook wel dat publieke ruimtes, ze zijn dan misschien wel publiek.
Ja.
Dus legaal gezien, je mag daar naar binnen lopen. Ja. Maar zorg er maar eens voor dat iedereen zich daar ook op zijn gemak bij voelt. Maar ook wat je... Wij liepen bijvoorbeeld gisteren over het Spui heen. En daar had je vroeger gewoon banken. Waar je gewoon lekker kon zitten. Ja. Hoefde je niet te betalen.
Nee.
Nu staat het volgepland met terrassen. Ja. Dus je moet wel degelijk betalen om op het Spui te kunnen zitten. Ja. En al dit soort dingen, dat is echt doordat ik allerlei podcasts met jou heb geluisterd. En nu ook boeken hierover heb gelezen. Dat ik denk... Wow, het is echt everywhere.
Ja, het is everywhere. En dat is dus interessant van... Wij denken nog dat eigenlijk de publieke ruimte publiek is. Maar heel veel publieke ruimte is helemaal niet publiek. Het is gewoon private aan het worden. Of weet je, zoals NDSM is niet een per se publiek. Of het Westerpark is niet... Het is een publieke ruimte, maar het is eigendom van een groep mensen.
Ja, begrijp je? Van, en die doen wat zij ermee willen.
Ja, dit is zit in hun portfolio. Weet
en daardoor
je?
Komen er mensen die op hen lijken, komen naar het park toe. En de rest wordt dan toch een beetje, je wordt een beetje weggepoetst.
Ja, weet je? En gelukkig is het nog redelijk open. Maar het is tegelijkertijd ook, kan het ook heel problematisch worden. En daar heb je best wel voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Londen heb je het stadshuis. Dat staat gewoon op grond die niet van de stad is. Oh, begrijp je? Dus dat is, als daar mensen protesteren, in theorie, zou de eigenaar van...
Ze weg kunnen.
Ja, ze weg kunnen sturen. Daar was eigenlijk Occupy ook heel interessant. Want en ik woonde toen in New York en...
Kan je dat nog kort uitleggen wat dat is voor mensen die dat niet kennen?
Oh ja, sorry. Dus dat was in 2011 of zo. En dat was in Wall Street. En daar was een plein, Sukhothai Park. En dat werd op een gegeven moment gewoon bezet door nou ja, mensen. En die waren aan het demonstreren tegen van alles. En dat vond ik eigenlijk heel tof, want het was heel breed. En er was niet een soort een hele gestructureerde lijst van demands. Maar in ieder geval wel een soort ontmanteling van het kapitalisme.
Systeem, ja.
In essentie. Ja. Maar wat heel interessant was, dat werd dus gewoon een soort kamp. En iedereen woonde daar. En opeens was er een bibliotheek en er werd gekookt. En er was een ziekenhuisboeg. En er waren steeds van die soort... hoe noem je dat ook weer? Town halls en zo. En het was echt een hele, hele leuke vibe. Maar dat was dus ook privé terrein eigenlijk. Dus dat leek op een soort publiek square. Maar, oh ja, wat was het verhaal nou? Ja, want in New York gaan de parken 's avonds dicht vaak. De kleinere parken die gaan 's avonds dicht. Maar dat was hier dus niet, want het was een publiek, een privé... privately owned public space. Dus er stond ook op het bordje soort van, nou ja, je mag hier wel komen en zo, bla bla bla. Nou, op een gegeven moment is dat helemaal schoongeveegd. En toen hebben ze ook het bordje veranderd. Dat was echt heel interessant. En stond er ook van, nou oké, je mag hier dus niet meer slapen.
Oh, ja.
Je mag hier ook niet meer dit doen, demonstreren. Dat al die dingen die mensen daar hadden gedaan, dat mocht dus ook niet meer. En ik vond dat echt wel, ik dacht zo, wauw, het was zo een prachtig voorbeeld in die zin.
Ja, van hoe je gewoon weggeveegd wordt.
Ja.
En dan mag het ook niet meer.
Nee, en dan verander je gewoon de regels, want die macht heb je.
Ja.
En dan is het ook dus niet meer een plek waar je mag demonstreren. Ja, ja, ja.
Wat ik ook interessant vond, ik denk dat jij het was die het zei, maar ik weet het niet, want ik heb heel veel zitten luisteren. Was dat je die intersectionele blik echt mee moet nemen. Want stel je hebt het dus over veiligheid. Dan zou je vanuit mijn witte vrouw privilege zou kunnen zeggen. We hangen overal camera's op.
Ja.
Was jij dat die dat zei?
Nee, nee.
Of Leslie Kern dan misschien
ja,
wel.
Ja, ik denk Leslie, ja.
Ja, terwijl je dan dus niet meeneemt het idee van etnisch profileren.
Ja.
Wat kan je nog meer doen? Zeg maar je andere groepen mensen vergeet je daarmee. Bijvoorbeeld sekswerkers, die zijn er niet bij gebaat.
Nee.
Dus jij kan wel als niet-sekswerker zeggen van overal camera's.
Ja.
Maar zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Maar hoe kan je nou die intersectionele blik... zo, het is zo breed.
Ja.
Hoe probeer je dat bijvoorbeeld aan je studenten mee te geven?
Oh ja, op de Design Academy doen we echt gewoon positioning workshops. Dus dan gebruiken we eigenlijk dat intersectionele framework en we laten studenten zichzelf dat ontleden. Van waar sta ik als in relatie tot macht en zeg maar prejudice of discriminatie. En dat is heel interessant, want opeens heb je in ieder geval een beetje zicht op waar jij staat in dat hele veld. En ik denk dus ook, misschien als architect is het interessant om dat bij jezelf te doen, maar ook te doen bij de mensen voor wie jij ontwerpt.
Ja.
Mm-hmm. Begrijp je? Want niet iedereen heeft dezelfde relatie tot macht. Ik vind dit altijd een heel goed voorbeeld. Want ja, je kan inderdaad camera's ophangen, maar dat is... voor sekswerkers niet handig, voor daklozen niet handig, voor mensen van kleur waarschijnlijk ook niet heel fijn.
Precies, nee.
Weet je, en dat zie je al eigenlijk veel ook in Amsterdam, bij de buurten, in de buurten waar gentrification op komst is. Dat opeens het gebruik van de buitenruimte door bepaalde groepen niet meer vanzelfsprekend is. Want dan is het overlast.
Ja,
maar hangjongeren en dat worden dan hangvolwassenen. En op een gegeven moment is het soort van... ja, maar waarom hangen die mensen daar? En wat doe je dan? Dan ga je gewoon het pleintje op de schop. En dan zijn ze sowieso weg voor een tijdje.
Oh.
En dan ontwerp je dat weer anders.
Met die bankjes. En die...
Met hele andere bankjes. Ja. Met een hele andere soort
ja, waardoor het eigenlijk
esthetiek.
Niet meer mogelijk is om samen te komen.
Ja, of in ieder geval dat het niet meer uitnodigend is.
Ja, het wordt tijdelijk al niet meer interessant. En dan als het terugkomt, ja, wie is daar dan nog welkom? Voel je? Is het nog wel van jou?
Dus dit zijn echt actieve... Niet...
Nou ja, ik vraag me dat vaak af. Van hoe intentioneel is dit?
Ja.
En tegelijkertijd, ja... Weet je ziet dat die dit soort, hoe noem je dat, strategieën of processen overal voorkomen. Weet je, of dat nou Amsterdam is, of Londen, of New York. Dat soort idee van die soort beautification van de public space. Weet je, want je haat dus ook, ik vind dus again dat te maken heeft ook met een soort vormentaal. Want als jij in Noord een soort pleintje dat daar heel lang is, dat iedereen kent uit de buurt waar iedereen is opgegroeid. Als jij al die oude stenen, al die oude meuk eruit haalt, dat mensen hebben daar
een relatie mee.
Ze zijn ermee opgegroeid. En opeens komt er weer, weet je, zo'n heel ander materiaal gebruik. Als je nu kijkt naar de nieuwe pleintjes. Ze komt een soort, weet ik veel, mooi, smooth beton. Misschien een beetje hout. Nog van die soort... je ziet nu overal... Ja, maar je ziet toch ook in Westerpark. Ze hebben allemaal nieuwe soorten grassen. En soort nieuwe mooie soorten bloemetjes dingen en zo. Dus opeens komt er ook een hele andere esthetiek in. Die een beetje chiquer is. Maar het is dus ook niet meer van jou, begrijp je? Dus het is nu van iedereen, ook van al die nieuwe mensen.
Ja.
En natuurlijk kan je ook zeggen van, nou, dat is toch goed? Want dan komt iedereen weer bij elkaar. De nieuwe mensen die zijn gekomen en die oude mensen. Maar ik vind het dan ook interessant dat veel van dat geld komt dan soort uit de Europese Unie. Van ja, nou, deze wijk, die achterstandswijk. En daar moeten we dan nieuwe elan in geven. Nieuwe ruimtes voor die mensen. Maar veel van die mensen die worden uit hun buurt soort van
geduwd. Ja, en er wordt hen niks gevraagd.
Ja, maar ook van, dan krijg je eindelijk een nieuw pleintje, maar je kan niet meer betalen om er te wonen, weet je? Soort van, of je kinderen kunnen ook niet eens meer terugkomen. Dus ja, ik vind dat soort lastig. En het is ook lastig om soort als architect daar je in te bewegen of zo. Want soms is de voorwaarde oké. Ja, weet je, ik vind dat soms wel een moeilijke overweging. Van, oh, zou je een mooi plein willen maken? Ja, wil ik wel, ja. Maar hoe hou je dat dan inderdaad toegankelijk voor iedereen? Ja. En ik hoop dat je dat dus enerzijds door esthetiek kan doen. Anderzijds door met de mensen zelf een soort een relatie op te bouwen. Maar ook door heel kritisch te zijn over wat je kan als architect en over wat je waarde wil geven en wie.
Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen gewoon denken, oh, prestigeproject, let's go. En dat ze dus helemaal niet bezig zijn met...
Ja, met hoe erg een buurt erop zit te wachten. Dus het is een beetje het loslaten van dat paternalistische, ik weet wel wat goed is voor jullie en ik heb gestudeerd, dus ik ga dit niet voor je fixen. En dus meer kijken naar, wat zijn de relaties van de mensen met deze plek? En hoe sta ik zelf hier?
Ja, en gelukkig is er ook echt wel, weet je, ik denk uit de soort financiële crisis van 2008... is ook echt wel een soort nieuwe generatie architecten opgestaan die ook op een andere manier willen werken, weet je. En dit ook zien. Dus het is ook niet alleen alsof ik soort in mijn eentje boos over maak. Ik zie gewoon dat heel veel mensen dit nu aankaarten. En ik ben daar ongelooflijk blij om. Want ja, met meer stemmen dan... weet je, heb je ook meer kans om een volgende generatie te inspireren om ook er anders naar te kijken. En, ja. Dus wat dat betreft denk ik overal wel positief, ja.
Ja, je gevoel over de toekomst is positief.
Nou, nee, oké. Okay. Als we echt over het grote geheel nadenken, ben ik helemaal niet positief. Dan denk ik, god, we zijn allemaal heel leuk aan het ontwerpen, maar straks staan we onder water. En we gaan veel te langzaam om soort een radicale verandering te maken in hoe we op deze planeet willen voortbestaan. Dus nee, zo positief ben ik nou ook weer niet.
Nee, ik hoorde jou in de podcast over... Kijk hoor, nooit meer slapen. Oh, hoorde ik je ook zeggen van je moet ook dan theorie meenemen uit meer de ecologische hoek. En dat gebeurt dan nu niet of niet genoeg.
Nee.
Sowieso allerlei andere denkframes en kennis ook meenemen bij het ontwerpen van een gebouw, van een ruimte of een
stad. Daarom, denk ik. Maar dan denk ik, vanuit feminisme hebben we ook ecofeminisme, we hebben xenofeminisme, we hebben allemaal, weet je, genoeg ideeën erover. Ik denk gewoon wat je in de ecologie of in de vindt, zijn dezelfde soort problemen in die zin, weet je. De ene groep die heeft geen toegang, weet je, die is vaak slachtoffer in soort het hele ecologische disaster dat er komt. En dan kunnen we daarover nadenken op een wereldniveau. Tuurlijk, weet je, mensen, de Malediven, dat kan niemand wat schelen dat straks onder water staat. Of bepaalde delen in de wereld. Terwijl hier wij hebben geld zat om soort dijken te gaan maken. We zijn misschien met onszelf bezig. Maar ook op buurtniveau gebeurt dat.
Gebeurt het ook, ja.
Dus waar komt de afvalverwerker?
En luchtvervuiling natuurlijk.
wie heeft er last van luchtvervuiling? Ja. Nou, dat soort dingen. En dan denk ik, ja, dat heeft toch ook direct op stadsontwikkeling niveau te maken. Urban planning. Wie krijgen er wel goede huizen? Weet je,
met... Wie krijgt de toegang tot naar ruimte. Het centrum?
Ja, gewoon toegang tot het centrum.
Met een metro of
ja,
zo.
Ja, dat bedoel ik.
Weet parken, je? Spelen, buiten, ja. Kinderen.
Ja, hier in het centrum genoeg mooie parken en speeltuintjes. Nou, weet je, en zo gaat het maar door. Dus ik bedoel, die dingen zijn zeker... Die twee onderwerpen zijn gewoon aan elkaar gekoppeld. Ja.
Lots to do.
Ja.
Laten we afsluiten met de vraag hoe dan de toekomst van de architectuur er volgens jou uitziet.
Nou, dat is zo'n hele simpele
een heel
vraag.
Kleine vraag.
Ja, hoe zou die eruit zien? Ja, god.
Gewoon een ideaal beeld.
Een ideaal beeld?
Ja, nog helemaal los.
Helemaal nou. Vrij. Je hebt alle...
Utopie.
Utopie.
Alles wat je wil tot je beschikking.
Nou ja, ik zou het wel... Nou ja, kijk, ik vind ten eerste, denk ik, wonen. Ja, misschien romantiseer ik het. Maar er was natuurlijk wel een soort tijd dat er in de architectuur, omdat dat van hoger afkwam, ook een sociale agenda was. Omdat we gewoon sociale woningbouw moesten maken. En je moet je voorstellen dat, ik bedoel... Nu heb je de koopflats, had je in de Bijlmer. Maar dat waren wel woningen van 100 vierkante meter. Sociale huurwoning van 100 vierkante meter. Met licht, lucht, groen. Al die dingen. Nou, dat is natuurlijk gewoon ondenkbaar, weet je nu. Mm-hmm. Terwijl ik denk, ja, waarom moeten we dat niet willen voor mensen? Dus dat is denk ik één. Ik zou willen dat we weer op een soort... genereuze manier kunnen nadenken over wonen voor iedereen. Tegelijkertijd moet dat gekoppeld worden aan soort ecologisch denken. Weet je, in de tentoonstellingen die ik maak... Ja, ik wil niet meer dat het gewoon in een vuilnisbak gaat daarna. Ik wil dat het circulair is. Mm-hmm. Ik vind dat het gewoon niet meer kan. Er is gewoon schaarste. Ik vind dat belangrijk... ik hoop dus dat we dat als architecten en vormgevers allemaal belangrijk gaan vinden. En dat we daar gewoon toe gedwongen worden door de situatie waar we nu in zitten. En ik hoop gewoon dat aan de basis in educatie er een grote shift kan zijn in hoe we lesgeven, wat de waarden zijn. Wat voor kennis we daarin belangrijk vinden om over te dragen naar de volgende generatie. Wat we hun inprenten dat belangrijk is als zij gaan werken.
Ja.
En ook daarin zit natuurlijk, weet je, wij werden opgeleid zo van... hoe harder werken, hoe beter.
Ja, en lekker van bouwen.
En 500 verschillende ideeën maken in 3 dagen. All-nighter, supergoed. Weet je, van nee. Weet
ja,
je,
why?
Waarom? Weet je, hoe gaat het over intuïtie, samenwerken? Niet het soort individualistische star-architecture. Zo gaan we het echt niet redden.
Nee.
Ja, we gaan het niet redden, jongens. Zo, weet je. Dat auteurschap moet echt heel anders.
Ja.
Ja.
Samen en duurzaam.
Ik heb wel echt veel vertrouwen in die nieuwe studenten die uit jouw lessen voorkomen. Dat moet fijn zijn.
Ja, ik heb ook wel vertrouwen in ze. Ze zijn geweldig. Ik vind ze echt, ze zijn zo, zo amazing. Maar ja, ook... ik hoop gewoon dat het ze lukt. Ja, kijk, ik leid ook niet per se architectuurstudenten op, maar er zitten wel veel architecten ook tussen. En ik denk wel dat we erin slagen om een andere manier van denken in te brengen. En ik hoop dat dan nu op een gegeven moment ook vertaalt naar... Nou ja, hun werken gaan de wereld in. Daardoor komen er ook andere verhalen op de tafel die belangrijk zijn. En dan hopelijk vertaalt dat zich op een gegeven moment naar een soort markt. Want we zitten nog steeds in een kapitalistisch systeem.
Ja. Het grote probleem.
Het grote probleem, weet je. Occupy.
Nou, ja, Occupy, anyway. Dat lijkt me een goede afsluiter.
Let's do it. Ja, yeah. Yeah. Nou. Dankjewel hiervoor.
Ja, niks te danken. Leuk dat ik er ben geweest.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja, super cool. Dank je.
hete, hotte, steamy sponsor alert. Het is een oude bekende die weer opduikt, namelijk onze friends van getcheeks.com.
En dat is getcheeks.com. Getcheeks.com.
Het steamy maar classy platform Cheeks is right up our street. Geen stigma, geen schaamte te bekennen. Waar is het? Nergens. Het is gewoon lekker seksuele vrijheid zonder taboes.
Cheeks vindt dat seksualiteit gerepresenteerd moet worden zoals het werkelijk wordt beleefd. Op een diverse manier, met plezier en uiteraard met consent.
En Cheeks is van alle markten thuis. Je kunt er naar eerlijk geproduceerde hotte content kijken of luisteren. Maar er zijn ook live online workshops en er is een magazine.
Ik ben dus nog helemaal niet toegekomen aan de workshops. Ik heb wel al van alles geluisterd en gekeken en I love it, maar...
Nou, ik zit dus nu even bij die workshops te koekeloeren.
Ja, waar moet ik aan denken?
En er staat hier dus een next event op 12 april is het Sensual Domination.
Oké.
Okay. Ja, explore the sensual side of power play. En hier is een how to start a threesome.
Oké. Okay.
Op 19 april.
Heb jij interesse in een threesome?
Ik denk het niet. Maar ik zie hier orgasmic breathwork. En dat lijkt me wel heel interessant.
Dat past heel erg bij jou.
Ja, en ik had dus laatst, ik weet niet of je dat ooit hebt gehad, maar ik ben volgens mij afgelopen week of zo in mijn droom klaargekomen zonder iets te doen.
Oh, dat heb ik maar echt één keer in mijn leven gehad, geloof ik.
Ik werd er wakker van, omdat ik mezelf... klaar gedacht had, denk ik. En ik heb het gevoel, zou dit dan een beetje hetzelfde dat je met soort van
geen idee.
Ademen en een soort van je concentreren of zo, dat je dan klaar kan komen? Of gaat het echt over, ik weet niet. Ja.
Misschien dit is het wel je orgasme verlengen of zo met breathwork.
Oh ja, dat zou kunnen. Er staat in ieder geval, even kijken hoor, learn more. Get ready to breathe your way into pleasure and orgasmic energy. Nou, dit klinkt helemaal...
En dat zijn dan allemaal leuke, interessante mensen die je workshops dan online geven.
Ja, dat denk ik. Even kijken hoor. In this workshops, Brian... will offer his knowledge and insights on the topic of breathwork.
Let's do it. Wanneer is deze? De breathwork?
Kijk hoor, deze is 3 mei.
Oké, dus we hebben nog even.
Om 8 uur. Ja, we hebben nog even. En,
8
nou ja.
uur. Zet maar, in je agenda, honingballen.
Je hebt hier ook bijvoorbeeld een workshop over masturbatie. Masturberen, masturbatie. Ja, en how to striptease. Nou, het gaat alle
how
kanten
op. How to striptease lijkt me ook enig.
Lijkt me heel leuk.
Nou, ben jij nu ook heel erg benieuwd naar dus de content die je kan kijken, luisteren of de online workshops die je dus kan volgen? Wij mogen jou 14 sexy gratis proefdagen cadeau doen als je een jaarabonnement afsluit.
Dat werkt als volgt. Ga naar de speciale Damn Honey Cheeks link. En die vind je in de beschrijving van deze podcast. En die staat gewoon in je podcast app.
Nou, dan klik je daar vervolgens op Try 14 Days for Free. En glibber away.
Dan blijkt het nou niks voor jou. Dan kun je binnen 14 dagen vrijblijvend opzeggen. En dan zit je nergens aan vast. Dus zet het wel even in je agenda.
Ja, want als je denkt ik hoef niet een jaarabonnement daarna. En je gaat over de 14 dagen heen, dan heb je dus wel een jaarabonnement.
Ja.
En dat is natuurlijk ook top als je niet meer zonder kunt.
Precies, maar zet het dus even in je agenda.
Ja.
En check die link in de beschrijving van deze podcast. En thank us later.
Bye. Bye. Voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey Yes and No. En even voor de luisteraar, want handig om te weten.
Mm-hmm.
Afaina die is weer back to coole dingen doen.
Ja, ze kwam als een vette wervelwind binnen en ze ging als een wervelwind weg.
Ja, dus je hebt alleen ons over. Hallo.
Hallo.
Hallo met ons.
Hallo.
Marilot, jij hebt de Damn Honey No. Wat is iets waar jij boos van werd afgelopen week?
Ja, Mark Overmars heeft een nieuwe baan. Nou, gefeliciteerd Mark Overmars met je nieuwe baan. We hebben gehoord dat je ontslagen bent bij Ajax als, wat was die ook alweer? De directeur technische zaken of zo, voetbalzaken, ik weet niet meer.
Voetbalzaken?
Ja, volgens mij heet het
serieus. Oh, sorry.
Dat is geen
klinkt hilarisch.
Zo, directeur voetbalzaken, geen idee. Iets technisch. Hij was dat, maar hij bleek dickpics te versturen naar... vrouwelijke collega's en een soort van stalking-achtig gedrag te vertonen.
Seksueel
en
dat, wangedrag.
Absoluut. En dat lange tijd. Dus bij Ajax was hij ontslagen. Dat was voornamelijk naar aanleiding van The Voice. En dat was het enige juiste. En 2 weken later bleken er al gesprekken te zijn begonnen bij de Belgische voetbalclub Antwerp FC. En En deze week werd aangekondigd dat hij directeur voetbalzaken wordt daar.
Ja, dat klinkt ook heel Vlaams. Ja. Is dat niet gewoon de Vlaamse? Zo kun,
ik weet dan niet, maar volgens mij is het dezelfde functie.
Ja, dat zal wel, ja.
Dat is goed. Nou ja, anderhalve maand na zijn vertrek bij Ajax dus, is hij opnieuw aangesteld. Een best wel belangrijke baan. En er was een persconferentie over en daar zei hij zelf dat deze bladzijde, dus de bladzijde van Ajax en zijn seksueel wangedrag, deze bladzijde wil hij achter zich laten. En hij wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Maar de grap is, of de grap, nou ja, seksuele wangedragende grap, is dat het hele onderzoek wat naar hem loopt, is nog helemaal niet
bij Ajax.
Ja, is nog helemaal niet afgerond. Het is gewoon, het is een beetje, het is nog gaande. Maar hij zit al dus een soort van, ik wil dit afsluiten. Dit is een bladzijde die ik omsla en begin aan een nieuw hoofdstuk.
Dat snap ik wel dat hij dat wil, ja.
Ja, ik snap ook dat hij dat wil, maar het is niet afgerond. Het is niet klaar. Het is niet een bladzijde die omgeslagen kan worden al. Want er loopt nog een fucking onderzoek naar je. En dit is, nou ja, voor de mensen die hier last van hebben gehad, is het helemaal niet klaar. En zij zouden ook wel deze bladzijde willen omslaan. Maar ja, oké, dit wordt, nou goed, het hele opportunisme van het voetbal wordt alweer flink duidelijk. Het gaat gewoon heel erg over geld.
Ja.
Er zit ook achter die Belgische club zit blijkbaar een soort vastgoedmagnaat. Iemand met heel veel geld, Paul Gijsens of zo. Nou, ik las in een artikel van Volkskrant. Van een moreel kompas heeft clubeigenaar Paul Gijsens geen last. Nee, dat mag duidelijk zijn. En de algemeen directeur Sven Jacques, die had het over dat de normen en waarden van Mark Overmars en Royal Antwerp goed matchen.
Nou, dat zegt veel over de normen en waarden van Royal Antwerp.
Het is
dan
erg bizar. En, en de vrouwen binnen de organisatie van Royal Antwerp wordt natuurlijk helemaal niks gevraagd.
Nee.
Dus het is gewoon één grote dikke middelvinger tegen alle slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En het is een soort van, hey, geld, voetbal, yay.
Ja.
Ja, fucking kut.
Laat ook maar weer mooi zien dat cancel culture niet iets is wat daadwerkelijk bestaat.
Precies. En wij worden wel eens gevraagd als, dan komt er een mailtje binnen met, als voorstanders van cancel culture zouden we jullie dan niet willen vragen. Maar
dus mensen nemen ten eerste al aan dat wij voorstanders van cancel culture zijn.
Ja. 1. Cancel culture bestaat niet. 2. We zijn geen voorstanders, want het fucking bestaat niet.
Het gaat erom, iemand doet iets en daar kan je die persoon op aanspreken en die zal daar consequenties van moeten zien.
Ja.
En dat betekent niet dat Mark Overmars nooit meer mag werken van ons.
Nee, maar
helemaal
dit gaat
niet
over 2 weken met een onderzoek wat nog gaande is. Dus ja, ik vind dat het hem zou sieren als hij zou zeggen, nou, weet je wat, hartstikke leuk dat ik aan de slag mag als directeur voetbalzaken bij Antwerpen FC. Maar laten we even wachten, want er loopt een onderzoek naar.
Even wat bezinning.
Ja, even gewoon. Nou ja, en dan ja, als dit een half jaar later was geweest, of een jaar, whatever, had ik het alweer anders gevonden.
Ja. En het ding met dat cancel culture wordt natuurlijk heel erg gebruikt om activisme
weg te zetten.
Ja, weg te zetten van, ja, maar door antiracisten of door feministen mag je dus niks meer zeggen. Dat is altijd wat gezegd wordt, wat natuurlijk niet waar is.
Je mag altijd alles
want
zeggen.
Het zijn vaak mensen die in de mainstream media zeggen dat je niks meer mag zeggen. Dus ze hebben gewoon een platform, ze hebben een column, ze hebben een televisieprogramma wat gewoon veel bekeken wordt. En dan gaan ze zeggen, je mag niks meer zeggen. En wat gevaarlijk cancel culture, want je hoeft maar één kleine misstap te begaan. En
wat dan eigenlijk? Feministische rapen zijn gaar of zo. Ja,
ja, en dan zegt de feministische raad, en nu word je verbannen en willen we je nooit meer zien. Dat is niet, het is niet aan de hand. En al zouden we het willen, het is ook gewoon niet, het gebeurt ook niet.
Nee, wat maar weer extra duidelijk wordt door Mark Overmars, die fucking 2 weken na zijn ontslag de gesprekken al begon met FC Antwerpen FC of hoe heet het. En het is een beetje, het doet me ook denken aan die brief die we eerder deze aflevering besproken, dat iemand dan zegt van, je moet niet zo in de slachtofferrol gaan zetten. Dat is hetzelfde. Het is zo'n soort van afleiden van de boodschap, niet willen luisteren. Dit is cancel culture, jij zit in de slachtofferrol. Luister gewoon naar wat er gezegd wordt.
Ja.
Nou ja, en yes, AUB.
Nou, als het aan de Tweede Kamer ligt, zo meldde de NOS vorige week, mogen in de toekomst ook huisartsen de abortuspil verstrekken.
Dat is erg fantastisch.
Ja, en de Tweede Kamer die heeft dus met een ruime meerderheid ingestemd met een initiatiefwet hierover. Wat natuurlijk tof is, is dat we vorige maand, dat was met de aflevering over long-covid, met Wieke Paulusma, toen ging de Kamer ook al akkoord met het schrappen van de verplichte bedenktermijn voor abortus. Ja. Dus er worden opeens veel stappen gemaakt. Nou, dat voorstel ligt dus bij de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer die gaat zich nu dus ook buigen over de hele situatie rondom de abortuspil. Maar de kans is dan geloof ik wel groot dat het gewoon doorgezet gaat worden.
Oh, net als, heerlijk.
Ja, net als met die bedenktermijn.
Ja.
Nou, waarom is dat nou zulk goed nieuws? Abortusklinieken zijn niet altijd even toegankelijk. En dat zijn allerlei verschillende redenen waarom ze niet altijd even toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld afhankelijk van waar je woont en of jij wel of niet het OV moet gebruiken, kan het zo zijn dat je best wel even onderweg bent naar een kliniek. Nou, als je dan bijvoorbeeld, als je OV moet gebruiken is het heel duur, maar benzine is gewoon ook hartstikke duur.
Dus gewoon hartstikke duur.
Als je een vervoermiddel wat niet aan fiets of wandelend, dan kost het veel geld, dus het brengt kosten met zich mee. Dat is lastig als je een beperkt budget hebt. Maar als je lang van huis bent, dan kan dat ook nog moeilijk zijn. Als je in een situatie zit waarin...
Een onveilige situatie.
Ja, een onveilige situatie zit. Of waarin abortus niet besproken, niet bespreekbaar is. Of zelfs echt afgekeurd wordt. Dus dan moet je gaan verklaren waarom je opeens 2 uur van de radar verdwijnt. Of misschien dus nog wel langer met heen en weer reizen. De laatste tijd wordt er ook steeds meer, lijkt... gedemonstreerd te worden bij abortusklinieken. Dat is natuurlijk ook heel heftig om daarmee geconfronteerd te worden. Dus dat verzorgt ook voor een soort drempel van onveilige gevoel om daarheen te gaan. En als je dus naar de huisarts gaat, dan is dat voor veel mensen, wordt die drempel verlaagd. De huisarts is misschien iemand die je kent.
Ja.
Wat, dat kan prettig zijn, kan ook niet prettig zijn. Hè? Maar dat zal ongetwijfeld voor veel mensen ook wel prettig zijn.
En je kan altijd nog naar die kliniek.
Je kan ook naar de kliniek, maar je kan dan ook naar de huisarts. Ja. En er zijn dan dus geen demonstranten bij de huisarts. Het is voor heel veel mensen dichter bij huis, noem maar op. Dus alles bij elkaar goed nieuws.
Ja, ben dan dus nu wel benieuwd. Toen we een aflevering maakten met Rebecca Gompers, hadden we het ook over abortus in het strafrecht en dat eigenlijk dus een soort, waarom is dat zo? Want het is een recht. Ik ben benieuwd of dan, omdat nu de huisartsen die abortuspil mogen verstrekken, of dan het nog steeds in het strafrecht zit. Dit is een
vraag. Ja, ik denk het wel, want het blijft natuurlijk ook met ik denk het wel. Maar goed, dit is een ingewikkelde vraag. Ja, het is ook zo dat huisartsen die de abortuspil mogen voorschrijven, die hebben daarvoor eerst verplichte scholing moeten ondergaan.
Ah ja, ja, oké. Okay. Dus dan worden de huisartsen er soort van bijgeschreven als de mensen die ook zo'n pil mogen voorschrijven.
Ja. Ja, en het blijft ook zo dat de pil een optie is tot 9 weken na het ontstaan van de zwangerschap. Dus het is niet zo, als je langer dan dat zwanger bent, dat je dan ook nog de pil kunt halen.
Nee, dan moet je dus wel echt naar de kliniek.
Dan moet je alsnog naar de kliniek toe. Ja, ja. Ja, dat was mijn yes.
Oké. Okay. Dit was aflevering 89. Afaina, je bent hier niet meer, maar
wel in onze harten.
Absoluut, en in spirit ben je er ook nog. En dank je wel voor al je kennis. En er is een wereld voor ons opengegaan.
Ja, bedankt Daniel van de Poppen. En dit keer niet alleen maar voor de edit, maar ook voor het feit dat we deze aflevering in jouw gloednieuwe zelfgebouwde studio mochten opnemen. Daniel heeft zijn eigen podcastbedrijf gestart. Het heet Spraakmaker Media. Dat doet hij samen met Mart Jelinga. Ik doe maar gewoon even een plug, ja. Want waarom niet? En we zitten dus nu gewoon in zijn zelfgebouwde studio, die vet professioneel is.
En hij heeft een tuin.
Hij heeft zelfs een tuin.
Oh, en de vogeltjes. Het is heerlijk hier.
Het is heerlijk, dus heel erg dank. Ook natuurlijk bedankt aan Lucas de Gier voor de jingles en Lisbeth Smit voor de website damhoney.nl, waar je ook de show notes van deze aflevering kan vinden. En dat is damhoney.nl/aflevering-89.
Hallo en erg veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgden dat het transcript van aflevering 87 en 88 in no time op onze website stonden. En dat zijn Suzanne, Simone, Claudia, Marinda, Isaia, Noortje, Paula, Pieke, Marjolein, Julie, Marleen, Charlotte, Veerle, Laura, Sanne en Lieselot. Dank jullie wel. Dank, dank, dank.
Ja, wat een helden. Vertel vooral aan mensen om je heen dat het best wel leuk is om naar Damn Honey te luisteren.
Ja.
Ja, of niet.
Steun ons op petje.af/damhoney voor speciale bonuscontent in de weken dat onze reguliere aflevering niet verschijnt. En dan kan je dus al onze zielsroerselen voor €1 per maand horen. Dus dat kan je ook doen, of niet.
Doe het allemaal niet.
Ja, of wel.
Doe het allemaal wel.
Zelf weten.
Doei.
Dag lieverd.